Welkom bij Snoek op Zolder, de wetenschapspodcast van de Nederlandse AI-coalitie en het Nationaal Innovatiecentrum voor AI, waarin we wekelijks met gedreven nieuwsgierigheid en humor kleine en grote AI-innovaties, spannende onderzoeksresultaten en wereldschokkende theorieën bespreken. Met als rode draad de vraag, waar staan we met AI en wat betekent dit voor jou en voor de samenleving? Mijn naam is Henny Huygens en mijn co-host is Sietse van Gorkum. Onze gast van vandaag is programmamanager bij TNO. Ze is daar onder andere verantwoordelijk voor het Apply-programma, waarin TNO zich richt op generieke AI-technologie en methodologieontwikkeling, en een defensieonderzoeksprogramma voor camerasystemen. En daarnaast is ze liaison voor TNO bij het Maritime Warfare Center van de Nederlandse Marine. Welkom Judith Dijk.
Dankjewel.
Judith, wat leuk dat we vandaag bij je te gast mogen zijn. Ik ben natuurlijk hartstikke benieuwd wat je bij de marine doet. Dat defensieonderzoeksprogramma voor camerasystemen. Kun je daar wat meer voor vertellen?
Ja, de defensie gebruikt camerasystemen om de omgeving in de gaten te houden. Komen er bootjes hard op me af? Of bijvoorbeeld voor andere taken, zoals het zoeken van drenkelingen. Ja. Wat wij met AI doen, is detectie en klassificatie van dit soort objecten in camerabeelden. Dus kan ik zien dat er ergens een bootje is? Of kan ik zien dat er ergens een zwemmer in het water ligt die ik moet redden? En dat werd vroeger allemaal uitgeprogrammeerd. Werd bedacht, hoe ziet een bootje eruit met de voorkant en de achterkant? En nu proberen we ook veel meer te leren op basis van voorbeelden met AI.
En dan moet ik denken aan camera's die bijvoorbeeld op schepen van de marine gemonteerd zijn. Die dingen kunnen herkennen om zich heen.
Ja.
Oké. Okay. Hey, en geldt dat bijvoorbeeld ook voor marineschepen die naar Somalië en die kant gaan? Dat je bijvoorbeeld kan zien, nou komt een visbootje aan of het is een gevaarlijk vissersbootje?
Ja.
Oké. Okay.
Kan je zien dat iemand, is iets een dreiging of niet? Dat is waar ze heel veel naar kijken.
Oké. Okay. Eventjes een beetje inzoomen op de AI die jullie daarvoor gebruiken. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, er zit natuurlijk hele veel ontwikkeling nu met deep learning op beelden. Voor klassificatie, van kan je objecten terugvinden in beelden. Dat soort technieken gebruiken we. Wat specifiek is voor de marine is dat heel vaak infraroodbeelden gebruikt worden. Dus ander type beelden met andere eigenschappen. En wat we heel veel doen is het bijleren van de systemen met de specifieke defensievoorbeelden.
Oké, dus je moet je modellen wel echt op de specifieke dingen daar laten trainen.
Ja, want een infraroodbeeld is echt anders dan een normaal daglichtbeeld. Dus normaal heb je een soort fotoachtig iets. En hierbij is het... Je object is wit en de achtergrond is wat zwarter. Dus je moet echt wel bijtrainen, maar dat gaat echt bijzonder goed.
Oké. Okay. En zijn dit al dingen die ook echt in gebruik zijn bij de marine? Of zit dat echt in een soort onderzoeksfase nog?
Het zit nu voornamelijk nog in een onderzoeksfase, maar we zijn wel bezig om dingen ook nu aan boord van het schip te krijgen, zodat het echt gebruikt gaat worden.
Oké. Okay. Hey, want dan heb ik een vraagje, want je werkt bij TNO. En ja, nou ken ik TNO wel een klein beetje, maar ik denk bij TNO altijd aan een onderzoeksorganisatie. Maar maken jullie nou ook producten die jullie dan ook echt uitventen bij bedrijven? Of hoe zit TNO in elkaar?
Nee, we zitten eigenlijk een beetje tussen de universiteiten en bedrijven in. Dus universiteiten doen echt fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Dat doen wij eigenlijk niet. Dus we beginnen waar de universiteiten vaak stoppen. Maar we maken ook geen producten, want daar zijn de bedrijven voor. Dus dan zouden we daar in concurrentie gaan met bedrijven. We zitten eigenlijk een beetje tussenin. Van kunnen we de dingen die ontwikkeld worden of onderzocht worden op universiteiten zover doorontwikkelen dat ze ook door bedrijven gebruikt kunnen worden.
Maar nou, om zo'n voorbeeld van zo'n defensietoepassing te bekijken, dat jullie werken wel mee totdat ook echt in bedrijf is bij zo'n organisatie. Of zeggen jullie op een gegeven moment van nou, we hebben het onderzocht, we weten dat het werkt.
Nee, we proberen het wel over te dragen aan iemand anders die het ontwikkelt. Of een Nederlands bedrijf of eventueel de marine zelf. Zodat het uiteindelijk moet gebruikt worden. Een rapportje van TNO in de kast heb je ook niet zoveel aan.
Ja.
Dus de bedoeling is wel om het daar te krijgen, maar niet om het zelf te doen. Want er zijn twee redenen voor. Aan de ene kant is TNO daar niet op ingericht. Zijn we ook wat te duur voor. We hebben geen helpdesk om wat te noemen die 24 uur per dag bereikbaar is.
Ja.
En aan de andere kant moeten we ook niet concurreren met Nederlands bedrijfsleven. Dus als zij het kunnen, dan moeten we het niet zelf doen.
Misschien even heel kort om uit te leggen wat voor soort bedrijf is TNO. Het is dus geen commercieel bedrijf dat concurreert met andere bedrijven, maar het is echt een onderzoeksinstelling.
Ja, het is geen bedrijf ook.
Oké.
Okay. Maar het is ook geen overheidsinstelling. Het zit er een beetje tussenin.
Ja. Oké. Okay. Hey, en nou denk ik dat daar dus allemaal hoogopgeleide kennismensen werken.
Ja, dat klopt.
Ja? Het is één groot conglomeraat van mensen met promotieachtergronden en ingewikkelde studies.
veel mensen gepromoveerd, ja. Ook wel gewoon met masteropleidingen, maar wel hoogopgeleide mensen die heel veel onderzoek doen.
Ja. Oké. Okay.
Je doet veel onderzoek voor de marine. Heb je nou ook stage gelopen bij de marine? Ben je wel eens op zo'n schip geweest?
Ja, ik heb wel eens mee mogen varen. Dat is wel heel leuk, want dan zie je ook hoe het werkt en ook hoe je dingen toepast. Dus niet alleen maar wat ik zelf of mijn collega's kunnen ontwikkelen van dit zou leuk zijn, maar ook hoe ze het gebruiken. En dan blijkt dat sommige dingen net iets anders zijn dan wat wij zelf in ons kamertje bedacht hadden.
Ja, en dan wordt het interessant natuurlijk. Ja, wat leuk.
De hamvraag is dan, ben je zeeziek geworden of niet?
Niet echt, nee.
Okay. Ja. Nee, ik ben wel eens met zo'n containerschip mee geweest naar Noorwegen. En ik dacht dat ik niet zeezig zou worden, maar ik wilde er vanaf, hoor.
Ja.
En nog eventjes één vraagje over TNO. Ik neem aan dat AI daar op dit moment een forse rol speelt.
Ja.
Is dat nou heel erg veranderd in de afgelopen 5 of 10 jaar? Of is dit al een lange ontwikkeling?
Ja, wat je ziet is dat AI binnen TNO een steeds grotere rol gaat spelen voor bijna alle units die we hebben, of eigenlijk alle units die er zijn. Dus op alle domeinen waar TNO op actief is, zie je dat AI een steeds grotere rol gaat spelen. En ook dat dingen die traditioneel met kennis gedreven opgelost werden, dat die heel veel nu vervangen worden door AI.
Ja.
Of dat gekeken wordt wat je nodig hebt om het te vervangen door AI.
En dan neem ik aan dat dan met name gefocust wordt op deep learning, neurale netwerken, dat soort dingen.
Ja, dat zie je heel erg groeien, maar ook de wat andere onderwerpen, zoals mens-machine teaming, wat niet per se deep learning is, of ethische aspecten. Dus het is wel breder dan alleen maar deep learning.
Oké. Maar ook dingen als reinforcement learning, dat soort zaken zie je ook erg opkomen de laatste tijd, volgens mij. Okay. Ik heb een beetje verdiept in jullie programma's. En ik vond het heel erg leuk om te zien dat TNO zich met het Apply-programma richt op, tenminste dat denk ik dan, de meer praktische aspecten van AI, zoals beweging naar een open omgeving, specifiek versus generieke doelen van AI, samenwerken in teams en governance. Kun je daar eens wat meer vertellen over dat programma?
Ja, lekkere naam trouwens, apple.ai.
We zeggen het als Apply. Zo.
Apply, ja precies. Ik hoor het voorbij komen, ik zie het nu staan. Wauw.
Ja, daar is lang over nagedacht volgens mij, Judith.
Daar is een tijd over nagedacht. Nee, wat TNO gedaan heeft is gekeken van, er gebeurt heel veel op AI binnen alle units. En kunnen we dat ook in één onderzoeksprogramma brengen, of in ieder geval de generieke kennisontwikkeling. En wat zijn dan de grote trends die we zien? Het ene is het autonoom optreden in een complexe wereld. En het andere is decision support met alle dingen die eromheen gebeuren. Dus dat is nu in het Apply-programma samengevoegd.
Ja.
Waarbij we dus aan de ene kant generiek onderzoek doen van wat zijn de methoden en hoe kan je het toepassen. En aan de andere kant kijken in use cases die dan ook uit de verschillende domeinen komen van, en wat betekent het dan specifiek voor een bepaalde use case. Mm-hmm. En daarbij proberen we inderdaad te zitten tussen fundamenteel onderzoek en het toepassen daarvan. En proberen we daar die brug te slaan.
Nou zeg je, we doen generiek onderzoek. Betekent dat nou dat je op een heel algemeen niveau onderzoek doet? Of zoek je daar echt naar generieke oplossingen?
We zoeken naar generieke oplossingen, ja.
Dus je kijkt eigenlijk van hoe kunnen wij als TNO meehelpen om AI zo op zoveel mogelijk plekken op eenzelfde manier in te gaan voeren binnen de maatschappij in Nederland.
Ja, en ook als je dingen als deep learning zou invoeren, heb je natuurlijk een aantal dingen die specifiek zijn voor de use case waar je in zit of voor het domein waar je in zit.
Ja.
Maar een aantal dingen zijn ook hetzelfde voor gezondheidszorg en voor transport en dat soort dingen. Dus dan als je daar de generieke kennis kan hebben, die je vervolgens kan toepassen in de verschillende domeinen.
Maar je gaf daar straks al het voorbeeld van die marine toepassing, dat je wel je algoritmes specifiek moet trainen op infrarood modellen. Wat is nou het generieke als je kijkt naar bijvoorbeeld healthcare? En bij de politie doen ze ook allerlei dingen met deepfake ontdekken, met deep learning. En wat je bij de marine doet, wat zijn die generieke aspecten dan?
Nou, het generieke aspect hierbij is transfer learning. Dus als je een dataset hebt die niet helemaal klopt, kan je die dan toepassen op een iets andere dataset zonder helemaal overnieuw te beginnen.
Ja.
Dat is daar het voorbeeld. De deepfake-achtige dingen komen ook op meer plekken terug. Dus kan je onderscheid maken tussen dingen die door AI genereerd zijn of die je zelf maakt. Collega's van mij hebben een heel leuk onderzoek gedaan over camouflage voor vliegtuigen, ook voor Defensie. Dat je er een stip op legt en dat dan het AI-systeem niet meer herkent als vliegtuig.
Ja.
Oh, wow.
Ja, die voorbeelden heb ik wel eens langs zien komen volgens mij.
Ja, die heeft een tijd terug in de NRC ook gestaan. Maar
dat is heel grappig, want AI is ontzettend ver en je kunt er hele slimme dingen mee doen. Maar het is aan de andere kant ook, doordat het zo slim is, ook om de tuin te leiden.
Ja, je hebt ook nu t-shirts waar je gewoon een patroon op gedrukt kan hebben, die zorgt dat je niet meer kent wordt als mens. Die gebruiken ze in China ook, dat je niet gerelateerd wordt.
Ja.
Ja, dat is wel interessant wat jij zegt, Sietse, want jij zegt, nou, AI is heel erg ver. Maar is dat nou echt zo? Of zitten we nou nog maar in het begin van de hele AI-ontwikkeling, denk jij? Of zijn we al echt heel erg ver gevorderd?
Ik denk dat je dat allebei kan zeggen dat het waar is. Want we kunnen een heleboel nieuwe dingen nu. En, maar er zijn ook nog zoveel mogelijkheden die nog niet onderzocht zijn. Collega's van mij zeggen dat je met AI eigenlijk alles beter kan dan met meer traditionele dingen. Dat is niet altijd waar, maar heel vaak wel. Ja. En de vraag is, hoe ver kan je dan gaan daarmee?
Ja.
Waar kan je komen?
Ja. Hey, wat voor uitdagingen komen jullie nou zo wel tegen bij het denken over generieke AI-oplossingen?
Ja, we hebben die eigenlijk benoemd in twee grote flagship-projecten, Snow en Fate. De eerste richt zich op autonoom opereren in een complexe omgeving.
Ja.
En dan moet je voorstellen, als je een zelfrijdende auto hebt en die ziet een bal over straat rollen, dan wil je eigenlijk dat hij een beetje inhoudt, want waarschijnlijk komt er een kind achteraan.
Ja.
Dat is het complexe stuk daarvan. Je kan heel autonome systemen zijn best wel goed op te zetten in omgevingen die heel voorspelbaar zijn, zoals een fabriek. Maar juist de omgeving waar wij in leven, met alle mensen die daar rondlopen, af en toe rare dingen doen, of af en toe kom je verkeersbord tegen wat je niet verwacht, of wat toegevoegd is. Hoe ga je daarmee om?
Ja, en met name het feit dat je niet wil dat er dingen fout gaan, dat maakt het complex daardoor.
Ja, dat maakt het complex, maar ook dat je niet helemaal kan voorspellen hoe je omgeving eruit ziet. Dus dat kan net een beetje veranderd zijn. En dan moet je dus als systeem kunnen bedenken, weet ik het zelf nog? Weet ik nog waar ik ben? Weet ik nog wat ik moet doen? Of moet ik zeggen, nou, ik kan het niet meer en dan ergens de controle teruggeven?
Ja, je noemde die twee flagship projecten, noemde je al. Wat ik daaraan interessant vind, is dat ik denk dat ze ook heel erg met elkaar te maken hebben. Want, nou, je geeft zo'n voorbeeld van die autonome systemen. Ja, daar gaat natuurlijk ethiek een hele grote rol spelen. Want op de een of andere manier denk ik dan altijd dat we het als maatschappij wel acceptabel vinden dat er af en toe een verkeersongeluk gebeurt. Maar als dat verkeersongeluk gebeurt met een zelfrijdende auto, dan staat iedereen meteen op zijn achterste benen waarschijnlijk.
Ja.
Dus wat, hoe ziet dat FATE-project, hoe ziet dat er nou uit? Ik vond trouwens de naam ook wel intrigerend. Want ik dacht, daar hebben jullie vast heel lang over gedacht wat... Hoe gaan we dat noemen?
Ja, die is bedacht voordat ik bij Apply zat. Dus ik kan daar niet zo heel veel over zeggen. Maar hij klinkt inderdaad wel mooi.
Ja, ik denk dan altijd van in zo'n technische omgeving is er ook altijd iemand die daar wel een betekenis aan heeft gegeven.
Dat staat ook wel ergens voor. Maar, waar FATE over gaat is, kan je beslissingssystemen maken met AI?
Ja.
En waar loop je dan tegenaan? Een aantal dingen die we daarin benoemen zijn, je wil eigenlijk hebben dat het systeem uitlegbaar is. Kan je het systeem zichzelf uitleggen wat hij doet? Of is het een black box wat zegt, computer says no? Wat niet
is
meestal...
dat een must dat je dat moet kunnen uitleggen?
Het hangt een heel klein beetje van de applicatie af. De vraag is, vertrouw je het zo erg dat je zegt, ik heb de uitlegbaarheid niet nodig? Maar vaak vertrouwen mensen het ook niet helemaal zeker als het systeem net iets anders doet dan dat je als mens verwacht.
Ja, maar het is altijd zo denk van, ja, maar het besluit wat een mens neemt, kun je over het algemeen ook helemaal niet uitleggen. Hoe die tot een bepaald besluit komt. Ja, dat is ook een heel ingewikkeld proces.
Ja, maar het hangt wel met vertrouwen samen. Want bijvoorbeeld de detectie van schepen, als het beeld niet goed is, dan kan de mens kan het niet. Dus dan zegt hij van, en dan weet hij ook wanneer hij het niet kan.
Ja.
Dan heb je ruis en als je de resolutie te klein en weet ik wat allemaal.
Ja.
Als het systeem op een plaatje waar als mensen gaat, dat kan je toch zo zien. Dat kan zelfs mijn kind van 10 kan dat ook.
Ja,
ja, dan vertrouw je het op een gegeven moment niet meer.
Ja.
En dan ga je het ook niet gebruiken.
Ja. Nee, dat zal...
Dus daar is uitlegbaarheid wel belangrijk. En we kijken naar verschillende niveaus ook. Van aan de ene kant de arts, bijvoorbeeld in een diabetes 2 case, waarbij je mensen adviseert over diabetes maatregelen. Dat de arts daar kan zeggen, je moet begrijpen hoe die zijn patiënt dingen uitlegt. De patiënt wil graag andere informatie, wil gewoon weten wat hij moet doen. Misschien waarom hij dat moet doen.
Ja.
En aan de andere kant kan je met diabetes onderzoeker nog hebben dat hij over een heleboel mensen heen ook weer andere informatie krijgt. Dus uitlegbaarheid op die drie verschillende niveaus zijn we naar aan het kijken. Daarnaast zijn we aan het kijken naar FAIR AI. Dus dat heeft te maken met bias. Bias gaat erover dat er gewoon een afwijking in je resultaten kan zitten die sommige groepen anders beoordeeld dan anderen.
Ja.
Heel veel data is nu gebaseerd op onderzoek met mannen. Zeker in de gezondheidszorg. Dus als vrouw heb ik toch liever dat ze ook wat meer vrouwen meenemen. En liefst zelfs dat ze daar de bias niet eruit halen, maar hem tunen naar mijn specifieke situatie. Als dat, mocht dat aan de hand zijn.
Ja. Hey, en hoe komt dat er zoveel data gebaseerd is op mannen? Want Er liggen toch ook heel veel vrouwen in ziekenhuizen waarvan data verzameld wordt?
Ja, maar heel veel data is verzameld bij mannen. Nu ben ik aan het praten over dingen waar ik niet zeker weet of ik helemaal een verstand van heb. Okay. Maar de Hartstichting is ook specifiek nu aan het kijken naar wat hartaanvallen bij vrouwen betekenen.
Oh, ja.
Want daar is heel veel, mannen hebben heel vaak een full-blown hartaanval.
Ja.
Dus die worden er heel ziek van. En vrouwen hebben vaak meer sluimerend. Is veel minder data van.
Ja.
En wordt het daardoor heel vaak heel laat ontdekt.
Ja, ja.
Ja.
Oké, wel interessant inderdaad.
Een derde aspect waar we bij Fate naar kijken is co-learning. Dus gezamenlijk leren. Mens leert van het systeem. Systeem kan ook weer leren van de mens.
Ja.
En hoe zorg je dat dat goed samenwerkt? Zodat je ook als een team zou kunnen samenwerken in plaats van als een mens die de computer gebruikt. En een voorbeeld daarvan is, stel dat je ziet dat iets misgegaan is, kan je dat het systeem dan bijleren? Of kan je van de mens op een gegeven moment doorhebben wat het systeem doet en daar ook je voordeel mee doen?
En moet ik dat zien als wat, want ik weet bijvoorbeeld dat Frank van Harmelen dat in een vorige podcast, die had het over hybride AI.
Ja.
Waarbij hij ervan uitging dat in de toekomst mensen en AI veel zullen samenwerken. Maar hij had de verwachting dat het helemaal niet zo heel vaak zou gebeuren dat de AI alles helemaal zou overnemen. Heeft dat te maken met dat aspect co-learning waar jullie naar kijken?
Ja, dat heeft daarmee te maken. Dus dan ga je ervan uit dat je als team met je mens samenwerkt. En dat de mens dus een onderdeel is van het team, maar het systeem ook. Het AI-systeem. En dat je gezamenlijk dan verder komt. En dan heb je het inderdaad over hybrid. Frank had het volgens mij over hybrid intelligence in dit geval.
Ja.
Ja. Ja.
Oké, en als jij praat over een team, dan is dat gewoon een team van mensen. En dan zijn jullie bijvoorbeeld nu aan het kijken van hoe kun je in zo'n team ook heel optimaal AI gebruiken?
Ja, maar ook hoe kan je je AI gebruiken als teammember? Kan je een team hebben waarbij een aantal mensen zitten en een aantal systemen die gewoon met elkaar samenwerken, zonder dat je per se door hebt dat iets een systeem is?
Oké, op die manier.
En van elkaar leren.
Ja. Oké, interessant zeg. En zijn jullie daar ver in dat onderzoek? Of zijn dit...
Ja, dat is nog wel heel ver weg. Dat is wel heel lastig. Maar de vraag is wel van, ja, als je dat goed kan, dan kan je natuurlijk veel meer.
Ja.
En dan zijn we ook aan het kijken naar meaningful human control. Dus hoe kan je nou zorgen dat je als mens toch de controle houdt over het systeem op een manier dat je er ook nog wat mee kan?
Ja, hey, en is dit, ik denk dat dit ook bijna een randvoorwaarde is voor succes van AI in de toekomst.
Ja, voor de grotere systemen wel, ja.
Oké, dus dit zijn echt dingen, nu snap ik ook wat jij met generiek bedoelt, want dit zijn echt randvoorwaarden waar alle bedrijven straks ook mee te maken krijgen natuurlijk.
Ja, maar nu zie je heel vaak dat systeem, want het zijn natuurlijk al best wel AI-systemen, spraakherkenning, dat bestaat al, en een aantal andere dingen. Maar dan is het een systeem waar een mens naartoe gaat, vraag stelt, antwoord krijgt en dan is die weer klaar.
Ja.
En als je dat meer opschaalt, dan ga je er meer aan hebben, maar dan moet je ook op een andere manier kunnen samenwerken.
Ja. Een beetje een technische vraag misschien, maar welke rol speelt de achterliggende techniek in al dit onderzoek? Met name in deep learning en neurale netwerken en dergelijke zijn natuurlijk heel erg in opkomst de afgelopen jaren, doordat het gewoon technisch mogelijk is. Speelt dat een rol bij jullie onderzoek?
In die zin dat je ziet dat met deep learning heel veel dingen mogelijk zijn die eerst niet mogelijk waren. En dat daar zoveel gebeurt, zeker op beelden, dat we daar wel in meegaan.
En zie je ook dat bij TNO in het gebouw een enorme hoeveelheid rekencapaciteit ingeplant is? Of?
Nou, in TNO breed weet ik het niet. Ik zit zelf in de afdeling Intelligent Imaging. Wij hebben een hele rek met GPU's voor deep learning. Ja.
Ja. Oké, dus daar komt het nodige, wordt er bij gestapeld om dat allemaal aan te kunnen.
Ja.
Oké. Even jouw rol daarin, want jij bent programmamanager in dit soort dingen. Ik denk natuurlijk dat TNO ook meedoet in grote Europese en Nederlandse onderzoeksprojecten. Is jouw rol dan ook voor een deel het bij elkaar halen van allemaal organisaties en groepen mensen om dit vorm te geven? Of wat moet ik daaraan denken?
Nou, het Applied-programma probeert om mensen samen te brengen. Dus fundamenteel toegepast onderzoek en bedrijven ook daarbij. Sluit daarbij aan bij de Nederlandse E-coalitie. En bij andere initiatieven daar. Dus het CLAIRE-initiatief, Big Data Valley Association, wat ook een AI-ding gaat krijgen in Europa.
Ja.
Dus we proberen op programmaniveau dat wel te coördineren. Dus niet per se mijn rol, maar wel als programma.
En nu loopt veel dingen met universiteiten samen, neem ik aan.
Ja.
Oké. Is het dan zo dat TNO daarin vaak een sturende rol speelt? Of zijn jullie juist meer een partij die vanuit zijn expertise aanhaakt?
Dat kan allebei. Dus we doen mee in het Efficient Deep Learning programma. Dat is een perspectiefprogramma. Daar zijn we gewoon een van de stakeholders. Dus verder niet. Maar we kunnen af en toe ook een Europees consortium trekken op dit soort dingen. En dan sturen we meer.
Oké.
En we zijn met de Nederlandse Ecolitie nu ook aan het kijken of we vanuit TNO ook één of meerdere ICAR-labs kunnen opzetten.
Okay. Dus
aansluitend ook op de snow- en veetoelen die we hebben. En we zijn aan het kijken of we wat meer toegepaste labs kunnen opzetten. Ook voor de Nederlandse Ecolitie, waarbij we bijvoorbeeld samenwerken met het UWV.
Ja.
Over kan je vacatures ook minder bias laten krijgen.
Okay.
De vacatureteksten zijn ook heel vaak gebiased op mannen.
Ja, dat gebeurt een hoop in die wereld. Dat weet ik inderdaad.
Maar ook kan je dan zorgen dat je vacature en mensen die je zoekt, dat die beter op elkaar aansluiten. Dus niet alleen maar de bias, maar ook kan je zorgen dat het zo optimaal mogelijk gaat. We zijn aan het kijken met het Integraal Kanker Instituut Nederland. Die hebben als uitdaging dat ze ook willen leren met data die eigenlijk heel privacygevoelig is. Dus hoe doe je dat nou op een goede manier?
Ja. Je, heel snel hoorde ik ICAI langskomen. Dat is natuurlijk een van onze sponsors van de podcast, dus daar moeten we even een beetje op doorvragen. Kun je al wat meer vertellen over de labs waar jullie aan het denken zijn?
Ja, het is nog wel echt in een primair stadium, maar we zijn wel aan het kijken nu van kunnen we een ICAR-lab opzetten op de doelen die bij Snow en bij Veet zitten. Dus autonome systemen en responsible decision support.
En daar neemt dan TNO de rol in van de industry partner die je normaal in een ICAR-lab ziet?
Daar zijn we nog over aan het discussiëren. Of dat dan de industry partner zou moeten zijn of de wetenschappelijke kant. TNO heeft ook een aantal hoogleraren.
Ja.
Die zou ook de TNO-hoogleraren daar de universitaire kant kunnen pakken. Maar dan moet er wel een industrie weer bij zijn.
Ja, want je hebt wel een industry partner nodig om de poed te gaan betalen. Hè?
Ja.
Speelt dat een grote rol bij de onderzoeksdingen die jullie doen? De bekostiging van onderzoek? Of hebben jullie zoiets van, we zijn met zulke goede dingen bezig. Dat gaat eigenlijk vanzelf wel.
Ja, wij krijgen een gedeelte funding van de overheid. Dat gaat hierin. Dan moeten we wel nadenken hoe we het goed gaan besteden natuurlijk. Dat is ook niet altijd makkelijk. Maar daar hoeven we niet echt achteraan te gaan. En dat komt dus van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Okay. En nog even een vraagje over de Nederlandse AI-coalitie. Je vertelde dat jullie daarmee samenwerken. Wat merk je daarvan en hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, het is nu, er wordt natuurlijk helemaal uitgewerkt vanuit de Nederlandse AI-coalitie. Daar zitten ook TNO'ers in die plannen maken fase.
Ja.
Vanuit het Groeifonds hebben we nu een budget gekregen om dit jaar al te beginnen met wat Nederlandse AI-coalitie labs.
Ja.
Dus we gaan er nu 3 doen op het gebied van de oncologie dan met Integraal Kanker Instituut Nederland op Smart Industry en met het UWV samen voor de arbeidsmarkt.
En praat je dan over Nederlandse AI-coalitie labs of over ICAR labs?
Nee, dit zijn Nederlandse AI-coalitie labs. Dus die zijn wat toegepaster dan de ICAR labs.
Oh, okay. Wat interessant joh, want ik vind de ICAR labs al zo toegepast. hoe kan het nog toegepaster, zou ik bijna denken?
Het voordeel is dat we niet dan per se AI's van 4 jaar erop hoeven te zetten, maar dat misschien ook wat kortcyclische dingen kunnen doen.
Ja, dat je kortere projecten kunt doen.
Ja.
Okay, en dan wordt het, waarschijnlijk is dat ook leuk, want het wordt makkelijker investeren voor kleinere bedrijven, denk ik.
Ja.
Ik denk dat dat ook een van de achterliggende gedachten is daarbij.
Ja, maar ook gewoon dat ook wat grotere bedrijven iets sneller de resultaten eruit kunnen halen dan met typisch AI-onderzoek.
Okay, leuk.
Ik heb iemand aan de telefoon.
Ja, we gaan naar de muziekrubriek.
Ja,
denk ik,
het is tijd voor de muziekrubriek.
Ja.
Moet ik nog een tune voor hebben. Isabel hebben we aan de telefoon. Ze heeft de artiestennaam Zeevlinder. En ze heeft een liedje voor ons geschreven. Isabel, ben je daar?
Hi.
Hi Isabel. Onder je artiestennaam Zeevlinder breng je nu Nederlandstalig werk uit, toch?
Ja, nou ja, dat is het plan in ieder geval. Ik ben nog achter de schermen aan het schrijven.
Okay.
Ja, ik weet niet, toen jij dat vroeg voor dat liedje, toen kreeg ik inspiratie onder dat project. Dus dit liedje zou misschien zelfs wel uitgebracht kunnen worden als een Zeevlinder liedje.
Ja. Nou, ik heb het al gehoord. Ik vind het een heel tof liedje. Het is weer een hele andere productie dan wat we hiervoor hebben gehad. Ik ben heel erg enthousiast. Ik vind het heel erg tof.
Ja,
heb jij iets met kunstmatige intelligentie?
Behalve een interesse en een soort van ongeloof. Dat heb ik met kunstmatige intelligentie, maar het is niet mijn hobby. Het is niet dat ik posters op mijn muur heb van de eerste kunstmatige intelligentierobot.
Je hebt het over ongeloof en daarmee doe je op, als ik de tekst beluister, op hoe snel het gaat allemaal de laatste tijd.
Ja, en hoe inderdaad eng dichtbij het komt. En ja, is het echt iets wat ons normale leven op gaat integreren? Op de manier die we natuurlijk in sci-fi films ook zien. Of in sommige artikelen wordt natuurlijk wel daar ook een soort van beeld in geschetst, hoe dat zou kunnen worden. Of waar ze in ieder geval naartoe aan het werken zijn. Ja, dat voelt bijna als een sprookje.
Over dat liedje.
Ja.
Kun je daar eens wat meer over vertellen?
Ja, nou, ik ging zitten voor dat liedje. En ik vond het wel, ik moest wel even aan wennen. Ik dacht, oh my god, wat ga ik nou over AI zeggen? Een soort van, hoe ga ik daar een liedje over schrijven? En toen kwam eigenlijk meteen dus inderdaad dat hele verwonderlijke ongeloofgevoel naar boven. Van hoe bijzonder het eigenlijk is dat we nu dat soort dingen kunnen doen. En dat als AI een soort van een persoon of zo zou zijn, dat ik zelf best wel jaloers zou zijn op wat ze zouden kunnen. Een soort van ik als mens, ik erger me er soms al aan dat ik moet eten en slapen en een soort van basisbehoeftes heb. En daardoor ontstond het refrein eigenlijk. Dus dat geeft me tijd, net als jij voor altijd, dat zo'n AI ook soort van een ongelimiteerde soort van mogelijkheden heeft om tot antwoorden te komen, om tot oplossingen, verbindingen te maken. Dus dat was meer een soort van ja ode aan de kwaliteit, soort van snelheid van denken, denk ik. En de refreinen kwam ik dan meer erop terug dat ondanks dat ik daar misschien wel jaloers op ben, dat het ook eng is dat ik straks niet eens meer voor mezelf durf te denken, omdat ik AI meer vertrouw dan mezelf. Want daar zing ik, laat me zien hoe ik het goed doe, laat me zien hoe ik alles kan doen, zoals jij. En ik weet niet meer hoe ik het moet doen. Ja. Dus dat ging daar dan meer over, I guess. Dus een beetje, ja, die twee strijd inderdaad, waar iedereen nu ook, denk ik, in zit. Aan de ene kant vinden we het heel cool dat dit kan en dat dit gaat gebeuren. Maar aan de andere kant is het ook eng van, blijven we dan nog wel onze mensen natuur, die ook hele mooie, bijzondere kanten heeft behouden, zeg maar.
Oké. Hopelijk binnenkort meer over je Nederlandstalige project Zeevlinder.
Ja, ik heb al één single uit.
Ja.
Maar die heb ik dus niet zelf geproduceerd en gemixt. Dat heb ik met een vriend gedaan. Dat is ook alweer een jaartje geleden. En nu ben ik een album aan het maken waar ik dus, net zoals met dit liedje, alles zelf doe.
Dus we hebben eigenlijk een soort première van eigenlijk de eerste geproduceerde track.
Ja, dat heb ik nog nooit ook aan mensen of zo, laat ik dat soort dingen ook nooit horen. Dus het was voor mij ook wel leuk dat dit zo op mijn pad kwam.
Oké. Wil je hem zelf aankondigen?
Ja, is goed. Hier komt Geef me tijd van Zeevlinder. Geef me tijd, net als jij voor altijd. Geef me tijd, net als jij voor altijd. Daar waar ik voor eeuwig sta. Laat me zien hoe ik het goed doe. Laat me zien hoe ik alles kan doen. Zoals jij. Geef me tijd, net als jij voor altijd. Geef me tijd, net als jij voor altijd. Daar waar ik voor eeuwig sta. Zeg de dingen die ik moet doen. Zeg de dingen die ik kan doen voor God en alles. Zeg maar hoe ik het moet doen.
Wauw.
Ja, leuk. En ik vind het vooral leuk dat we voor het eerst een Nederlandstalig liedje hebben.
Ja, leuk hè? Eindelijk. Leuk. Ja, het is weer heel wat anders dan wat we hiervoor hebben gehad.
Ja.
Maar het is wel bijzonder dat het... We hebben nu aflevering 8. We hebben
8 liedjes.
8 liedjes. Dat is ongelooflijk. Het is bijna een album. Ja. Maar wat vond je ervan?
Ik vond het erg leuk. Ga je het nog uitbrengen?
Nou, wie weet. Het zou wel leuk zijn om een soort van Spotify-lijstje te hebben met... Of een lijstje, afspeellijstje te hebben met alle liedjes erin.
Wat is uitbrengen tegenwoordig?
Ja, precies.
Dat is dan een iets andere vraag.
Stelt niet zoveel meer voor bijna.
Maar we hebben nu wel echt 8 hele bijzondere liedjes die allemaal weer een andere kant en soms dezelfde kant van AI.
Ja, dat is wel belichten. Leuk misschien om te vertellen. Dat ik ben al een beetje aan het kijken van nou, kunnen we nou niet een analyse doen samen met een paar slimme PhD-studenten die om te kijken van nou, hoe zit het met sentimentanalyse op de teksten van de liedjes?
Ja.
Omdat ik het zo interessant vind dat we aan de ene kant spreken we veel wetenschappers en mensen die diep in de AI zitten, zoals jij, Judith. En dan hebben we in dezelfde podcast hebben we altijd een singer-songwriter die een liedje schrijft. En dat zijn mensen die weten over het algemeen bijna niks van AI en die kijken daar met een hele andere blik naar. Dus ik ben dan altijd heel benieuwd van, ja, vinden die dat nou allemaal alleen maar eng en spannend? Maar het is grappig, want ik ben met wat mensen aan het overleggen over zo'n analyse en het is toch wel ingewikkeld, want... Ze zeggen allemaal, er is gewoon veel te weinig data. En 10 teksten van liedjes, dat is veel te weinig. Wat denk jij daarvan?
Ja, dat zou wel kunnen. Ja, het haalt natuurlijk ook nog best wel veel in zo'n nummer. Dus ik kan me voorstellen dat het te weinig data is. Ja,
wie weet komen we daar nog op zitten. Judith, wat doe je nou als programmamanager en als binnen zo'n programma binnen TNO om jullie onderzoek ook naar de buitenwereld meer bekend te maken? Specifieke dingen die jullie ondernemen?
Ja, we zijn onder andere dit jaar begonnen met het opzetten van Apply Webinars.
Ja?
Waarbij we een domein nemen en dan kijken wat daar toegepast kan worden vanuit AI. Er zijn er net 2 geweest. Eentje op het gebied van overheidsbeslissingen en eentje op het gebied van autonoom rijden.
En kunnen mensen die nog bekijken?
Ja, die zijn op de TNO-website te vinden.
Okay.
En er komt er in december eentje op het gebied van gezond leven.
Okay. En gezond leven gewoon voor mensen zoals wij allemaal in Nederland die willen weten hoe kan ik... Wat kan ik doen om gezonder te leven?
Nou, het is meer de vraag van wat kan je als AI doen
om
mensen te helpen gezonder te leven.
Ja. Oké. En waar moet ik aan denken?
Nou, bijvoorbeeld een diabetes 2 voorbeeld, waarbij je een app kan maken waarbij je specifiek voor een specifieke patiënt kan zeggen, ik zou nu dit doen of ik zou nu dat doen.
Ja.
En dan op zo'n manier dat het niet heel betuttelend overkomt, omdat mensen er wel naar luisteren.
Oké. En is zo'n webinar dan bedoeld voor gewoon... particulieren die willen weten van nou, ik wil eigenlijk wel eens weten hoe ik AI kan gebruiken om beter te leven. Of is het meer voor organisaties die willen gaan ontwikkelen in deze hoek?
Ik denk dat het meer bedoeld is voor die laatste groep die je noemt. Maar als mensen denken van goh, wat zou er mogelijk zijn, dan denk ik dat het ook wel interessant is.
Oké. Het is wel een heel actueel onderwerp natuurlijk met al die gezondheidshorloges die mensen tegenwoordig omdoen.
Maar ik heb ook een Fitbit die bijhoudt hoeveel ik beweeg. En mijn man heeft een Apple Watch die ook nog vertelt wanneer hij moet gaan bewegen.
Ja.
Dus je ziet dat er daar ook dat daar ook ontwikkelingen zijn waarbij heel veel data verzameld wordt.
Ja.
Waarbij je ook nog wel moet kijken van ja, wie krijgt die data allemaal, wat gebeurt ermee.
Ja.
Maar ook wel mogelijkheden geeft om heel specifiek voor een bepaald persoon adviezen te geven.
Ja. Nee, maar bijvoorbeeld een diabetespatiënt kan bijvoorbeeld, voordat hij normaal gesproken een hypo zou krijgen, zou die dan een alarmpje kunnen krijgen van je moet nu eventjes spuiten. Of,
maar je kan volgens mij ook, maar dan zit ik niet helemaal op mijn eigen expertise, volgens mij kan je ook mensen adviezen geven om te voorkomen dat zo'n hypo ontstaat.
Ja, oké. Nog verder daarvoor.
Ja, ik ben blijkbaar de ouderwetse man in dit gezelschap, want ik heb zelfs geen horloge om. Het is gewoon heel erg.
Het horloge bestaat wel al heel lang, hoor.
Ja, nee, maar een normale horloge verzamelt dan geen data. Dus ik zit dan inderdaad net als jij ook altijd te denken van ja, maar waar komt al die data terecht als ik zo'n Apple Watch ga dragen? Dat wil ik helemaal niet. Maar het is meer ook dat ik. Ja,
zie je, bent eigenlijk zelf heel erg bang voor AI.
Er maar lekker dat uit. Is het.
We zijn aan het einde gekomen.
Ja, we zijn zeker aan het eind gekomen van deze aflevering. Ik vond het een leuk gesprek, Judith. Dank je wel. Een hoop leuke dingen gehoord. En een hoop geleerd van TNO. Jij ook, Sietse?
Zeker, ja.
Ik vond het interessant. Ik ga naar de webinars kijken. En mocht je het leuk vinden als luisteraar om nog eens wat meer te weten te komen over kunstmatige intelligentie, kan je kijken op de site van de Nederlandse AI-coalitie. Dat is nlaic.com. Daar vind je het laatste nieuws van AI in Nederland. Een agenda met allemaal interessante events over AI en nog veel meer. En wil je verder lezen over de IKAI Labs, waar we het zijdelings over gehad hebben vandaag, en wat voor labs er zijn, dan kun je ook eens kijken op de website van IKAI. Dat is ikai.ai. Sietse, dankjewel voor de fijne muziek. Judith, hartstikke leuk dat we bij langs mochten komen. U bedankt voor het luisteren. Dit was Snoek op Zolder. Snoek op Zolder.